Ja, laatste avond. En vanavond gaan we het inderdaad over Romeinen 6 hebben. Afsluiting van het lopende Bijbelstudieseizoen. En dan hebben we er weer, ik geloof 8 avonden op zitten, hè? Denk ik. 8, ja. En het gaat toch altijd weer heel snel, vind ik. De tijd gaat sowieso heel snel, heb ik het idee, maar... Zeker als je ook denkt aan de Bijbelstudieavonden, dan gaat het ook hard. En dan moet u nog steeds 4 weken wachten, zeg maar. Ja, en dan heb je tussendoor ook nog Bijbelstudies, hè? Ja, dat scheelt. Ik moet wel steeds 4 weken wachten. Ik stel voor dat we, zoals we dat gewend zijn... Het hoofdstuk eerst lezen. Ik begin dan wel even ietsjes eerder in hoofdstuk 5. Namelijk vers 20. Want dan hebben we ook gelijk een beetje de aansluiting. Want hoofdstuk 6 dat begint met een vraag. En na een tijdje komt er weer een vraag. Alleen dat gaat voort op dat wat er aan het einde van hoofdstuk 5 staat. Dus 5 vers 20 gaan we beginnen. De wet echter kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat, evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven... opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij... in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen we ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood, voor de zonde. Maar levend voor God, in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God, als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En, vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze, vanwege de zwakheid van uw vlees, want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging, Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genade van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover. En nou, met name dat laatste vers, dat is denk ik wel een heel bekend vers. Het loon van de zonde is de dood, de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heere. En dan zie je dat daar in dat 23e vers ook weer twee zaken tegenover elkaar gesteld worden. Aan de ene kant loon van de zonde en de dood. En aan de andere kant de genadegave, dat staat tegenover het loon van God. En dat is eeuwig leven, staat er. En dat staat tegenover de dood. En ik zei dat zijn opnieuw twee dingen die daar tegenover elkaar gesteld worden. En dat heeft te maken met name hoofdstuk 5 en met name het gedeelte vanaf vers 12. Hè, omdat daarin wordt gesproken over de genadegave, de overtreding tegenover de genadegave. Dus aan de ene kant Adam en wat het gevolg is van de val, om het maar even zo te noemen, van Adam. We hebben vorige keer gezien dat Adam eigenlijk bewust naast de basis ging staan waarop hij geschapen is. En aan de andere kant zien we daar wat het gevolg is van de daad van rechtvaardigheid of gerechtigheid die Christus tot stand heeft gebracht. Nou, als je zo hoofdstuk 6 doorleest, dan zie je ook meteen dat het in twee delen is opgesplitst. Dat is in onze Bijbels tenminste ook zo gedaan. En elk deel dat begint met een vraag. En er staat, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Dat is de ene vraag. En de andere vraag, die staat in vers 15. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Dus dat zijn twee vragen waar Paulus ook als antwoord op geeft, volstrekt niet. Dat zij verre. We hebben daar al eens een keertje bij stilgestaan. En dat gebeurde nooit. Ik zag in de Engelse vertaling dat er staat God forbid. Dat is denk ik een Engelse uitdrukking daarvoor. Dus God verbiede het. Nou, als je die twee zo met elkaar vergelijkt, dan lijkt het misschien in eerste instantie zo van, nou, dat zijn wat vragen die zijn wat verder van ons bed, weet je wel. Maar de andere kant is, het zijn ook wel vragen die best wel actueel zijn. Er zit een verschil in. In het eerste geval, in de eerste vraag, dan gaat het over, zullen wij in de zonde blijven? En de tweede vraag staat, zullen wij zondigen? Dus daar zit een verschil. Zonde en zondigen. En het in de zonde blijven en alles wat daarop volgt, hè, want vervolgens krijg je in vers 2 tot en met vers 14 het antwoord op die vraag. Het in de zonde blijven, dat heeft te maken met de positie. Dus zul je in de zonde blijven? Ga je in die positie staan of blijf je in die positie? Of ga je in de positie van de genade staan? Dat is eigenlijk de grote vraag. En in vers 15, daar staat bij die vraag, zullen wij zondigen? En dat zondigen, dat duidt veel meer op de praktijk. En dat wat daar volgt, vers 16 tot en met 23, of eigenlijk tot en met 22, dat is het antwoord op die vraag. Hè? Zullen we dan gewoon doorgaan met zondigen? En het is wel bijzonder, hè? We hebben daar al een keertje bij stilgestaan, bij die uitdrukking volstrekt niet. En toen hebben we ook gezien dat dat een antwoord is die Paulus doorgaans aan zichzelf geeft, op een vraag waarbij hij eigenlijk een bepaalde grens overgaat. Zo van, hij stelt een vraag, maar het is eigenlijk te gek voor woorden om zo'n vraag te stellen. Hè? Daar komt het op neer. En dan geeft hij daar zijn antwoord op, volstrekt niet. Nou, en wat is nou hier die vraag? Die vraag is, zullen wij in de zonde blijven zodat de genade toeneemt? En is dat een gekke vraag of zo, of wat dan ook? Er staat in vers 20 van hoofdstuk 5, daar staat, de wet kwam er nog bij, opdat de overtreding zou toenemen. He, dus daar gaat het over die hele oud-testamentische geschiedenis vanaf Adam. Paulus die zegt ook in dat gedeelte dat van Adam tot Mozes er geen wet was. En toch heerste de dood als koning. En we hebben gezien, de dood, dat is het gevolg, dat is het loon dat de zonde geeft. Dus van Adam tot Mozes werd er gezondigd, blijkbaar. Leefde men in zonde. En vandaar dat de dood er was. En vanaf Mozes is de wet erbij gekomen. En die wet die toont ook nog eens een keer heel precies aan wat er allemaal fout is. De wet is in feite een soort samenvatting van hoe God wil dat een mens, en met name natuurlijk zijn eigen volk, leeft. Hoe een rechtvaardige leeft. Allemaal kenmerken van het leven van de rechtvaardige. Dus dat wordt door de wet aangegeven. Maar de wet, die doet eigenlijk nog meer. De wet, die laat ook nog zien dat er eigenlijk nog veel meer overtreding is dan je je ooit had kunnen voorstellen. Ik heb al in een van de eerdere avonden gezegd van, als het gaat over de snelheidsovertreden of zo, dan stel je voor dat er geen wet was die zegt van je mag daar 80 en daar 100 en daar 130 en zo. Dan zou je maar raak scheuren. Hè? Ook als je weet dat het eigenlijk niet goed is. En als je dat weet, dan ben je eigenlijk al bezig met een overtreding. Maar op het moment dat er gezegd wordt, en er komt dus een wet naast, hè, er wordt, om het maar even met deze woorden te zeggen, er komt een wet bij, dan laat die wet op een zeker moment allerlei dingen zien die eigenlijk niet mogen. Waardoor de overtreding toeneemt. En dan zegt Paulus in vers 20, maar, in het tweede stukje van dat vers, maar waar de zonde is toegenomen, is de genade meer dan overvloedig. Dus dat is op zich wel een mooie waarheid natuurlijk. Dat als die zonde groter wordt, en we zeggen wel eens, er is geen zonde te groot of de genade van God, die kan het wegspoelen. Nou schrijft Paulus, als de zonde dan toegenomen is, dan is de genade meer dan overvloedig geworden. Dus je zou een beetje op het denkspoor kunnen komen van, nou weet je wat, hoe meer we zondigen en hoe meer we in de zonde leven, des te grotere genade betoont God. En vandaar die vraag van, nou zullen we in de zonde blijven, zegt Paulus dan, zodat de genade toeneemt. Dus ga je leven in de positie van zonde, in plaats van in de genade, ga je leven in de positie van zonde, zodat God daardoor nog meer genade moet toerekenen. En dat is eigenlijk de vraag. En daar antwoordt Paulus op, volstrekt niet. En dat is niet de bedoeling. En datzelfde geldt in feite ook voor vers 15, want er staat, zullen wij dan zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Dus hij heeft duidelijk gemaakt, die wet die is gestopt. We zijn onder de genade. En in het kader van de Romeinenbrief, ik zeg dat er nog maar even een keertje bij, moet je onder de wet verstaan het oude verbond en onder de genade het nieuwe verbond. We bevinden ons in feite nog steeds hier op de grond die te maken heeft met het verbond van God met zijn volk Israël. Maar goed, zullen we dan zondigen, zegt Paulus, omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Nee, volstrekt niet, heb je weer dat antwoord. Doe niet zo mal. Alleen, het punt is, ik zei al, dit zijn best wel actuele vragen. Want ik moet eerlijk zeggen, ik ben het ook wel tegengekomen. Dat er notabene broeders zijn die het leren van, jongens, het maakt niet meer uit hoeveel je aanrotzooit en hoeveel je overtreedt of hoeveel wat dan ook, want de genade van God is veel groter. En vervolgens werd er ook, het zonde doen en het in zonde leven, ach, dat werd eigenlijk ook gewoon geaccepteerd. Nou, om die vragen van Paulus maar even samen te vatten, zou je kunnen zeggen van, nou, is dat nou de bedoeling dan? Hè? Ja, en dan heb je toch dat antwoord, volstrekt niet. En dit is ook een goede reden en een goed gegeven in gesprekken die je wel eens hebt met mensen, als je het erover hebt, hè, dat de wet niet meer geldt. Weet je wel, daar hebben heel veel mensen hebben daar moeite mee. Want heel vaak zeggen mensen dan, oh, dus dan kan ik maar raak zondigen. En dat is zo'n beetje het eerste wat er in ze opkomt. Ze zijn eindelijk blij dat we van die wet af zijn, zeg. Dan kunnen we eindelijk raak zondigen. Heel raar eigenlijk. Hele rare gedachte. Maar het is wel degelijk een gedachte. En het is wat dat betreft allemaal zo krom en zo raar. En de krommigheid die begint natuurlijk al met het feit dat wij als christenen of christenheid onder de wet van Mozes gesteld zijn. Even in de grote lijn. Dus dat is al iets wat in feite helemaal niet voor de gelovigen van vandaag bestemd is en bedoeld is. Maar goed, daar is die gelovige is daar ondergesteld. En dan kom je als gelovige kom je erachter van, hé, maar die wet die geldt helemaal niet in de tijd waarin wij leven. Die is niet gesteld voor de rechtvaardigen, maar voor de onrechtvaardigen, zoals Paulus zegt. En je komt erachter van, ja, jongens, dat heeft allemaal te maken met het verbond en de verbondspositie van God ten opzichte van zijn volk Israël. En dan schiet het gelijk weer helemaal door naar de andere kant. Want dan blijkt dat men toch wel graag zich aan die wet wil houden, want dan heb je tenminste wat richtlijnen. Het geeft een soort veiligheid, een soort vangrail, zeg maar, op de weg die je gaat. En als die wet er niet is, ja, dan valt die vangrail weg en dan is het bekeken. En mensen durven in feite helemaal niet zich over te geven aan de genade van God. De eerste gedachte die in het hoofd van heel veel gelovigen opkomt is van, oh, als ik zonder wet kan leven, dan kan ik er zeker maar op loszondigen. En ja, dan heb je het eigenlijk heel niet begrepen. En dat is ook waar Paulus hier op wijst. Zul je in de zonde blijven zodat de genade toeneemt? Nee, natuurlijk niet. Dan heb je het niet begrepen. Of zullen we zondigen? Want we zijn toch niet meer onder de wet, maar onder de genade. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, het heeft te maken met je positie als gelovige. Waar sta je? Welke positie neem je in? En hoe wandel je in overeenstemming met die gekozen positie? En als je inderdaad ervoor kiest om in de zonde te blijven, zegt Paulus, nou ja, dan heb je grote kans dat je gaat zondigen. En ja, dat is voor een gelovige, zeg maar, niet handig. Het is ook heel niet de bedoeling. En als je dat allemaal leest en bestudeert in de Bijbel, dan kom je er ook wel achter, dat hoort niet. Het gaat hier over zonde, over zondigen. En dan komt er ook nog iets bij. Misschien heel eventjes dat we dat even erbij kunnen zoeken in de eerste Johannesbrief. Want daar schrijft Johannes ook nog doodleuk dat een gelovige helemaal niet zondigen kan. Tenminste, dat zou je zo zeggen, hè, als je dat zo leest. De Johannesbrieven, hè, dat zijn drie brieven geschreven door Johannes. En die behoren samen met de brieven van Petrus en Jacobus en Judas, behoren ze tot de algemene brieven. En dat zijn brieven die, die zijn eigenlijk profetisch van karakter. En die gaan met name over de periode vlak voorafgaand aan de wederkomst van Christus en hoe het volk van God zich daarin verhoudt. Dus als je 1 Johannes bijvoorbeeld even 2 neemt, vanaf vers 18, daar gaat het over de antichrist. En dan begint het ook meteen in vers 18 met kinderen, het is de laatste uur. Nou, als je Petrus leest, de eerste Petrusbrief, dan staat er bijvoorbeeld van, nu is het het moment dat het oordeel is begonnen. En dat oordeel begint bij het huis van God. En dat is het huis Israëls in dat geval. Dus die brieven die staan wel tegen een hele specifieke achtergrond. Maar daarom is het wel even mooi om te lezen. Wat er bijvoorbeeld staat in hoofdstuk 3, vers 7. Daar schrijft Johannes: lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig zoals hij, een hoofdletter, rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem. Hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Nou, dan hoef je niet meteen hier te denken van, oh jongens, hè, want dat zou maar zo kunnen, dat je denkt van, ja, maar goed, ik ben een gelovige en toch hè, gebeurt het wel eens, hè, zo heel nu en dan, dat ik een keer zondig, weet je wel? Hè, niet vaak, maar goed, hè? Nee, maar dat gebeurt. Wat betekent dat nou dan? Dan ben ik zeker niet uit God geboren. Nou, Johannes die stelt het hier wel heel zwart-wit. Ik denk dat wij, wat ons betreft, ook mogen zeggen van, ja, dat wat van ons uit God geboren is, dat is onze nieuwe mens, die zondigt niet. Want wat uit God geboren is, kan niet zondigen. Dat is eigenlijk het punt. Dus ik denk dat voor ons dat het veel meer een geestelijke zaak is. En ik denk dat als het gaat over de tijd waar Johannes over schrijft, dat het dan veel meer een uitgemaakte zaak is. Dat mensen meteen al kunnen zien van, oh, dat is een gelovige of dat is niet een gelovige. En het gaat hier dan ook nog over kinderen van God zijn of kinderen van de duivel zijn. Dus dan zit je ook meteen op de lijn van de tegenstanders van God tegenover de gelovigen. Hè, waar we in het begin van de Romeinenbrief het ook over gehad hebben. Hè, degene die de waarheid in ongerechtigheid in onderhouden. Kinderen van de duivel. Adderengebroed, weet je wel. Tegenover de gelovigen. Dus heel zwart-wit. Maar je kunt in ieder geval zeggen dat wij, hè, als je uit God geboren bent. En ja goed, Paulus die spreekt in de brief aan Titus, spreekt hij ook over de wedergeboorte. Het opnieuw geboren zijn, betekent het daar. Als je uit God geboren bent, dan zondig je niet. Alleen wij hebben het grote probleem dat wij niet alleen uit God geboren zijn als mens, maar wij hebben ook nog steeds die oude mens, dat lichaam, en dat is niet uit God geboren, dat is uit het vlees geboren. Als je nu leeft vanuit je nieuwe mens, en je leeft vanuit de wetenschap van wat je positie is in Christus, dan kun je gerust zeggen, dat deel van je zondigt niet. Kijk, als het nou er echt om gaat, hè, dan staat hier, ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Kijk, degene waar dit voor de volle 100% voor gold, dat is Christus. Want de Heer Jezus Christus is uit God geboren. Hè, in de meest letterlijke zin van het woord. Hij is uit God geboren. Een wonderbaarlijke gebeurtenis. Misschien heeft gebeurtenis wel iets met geboren te maken, maar in ieder geval een wonderbaarlijke geboorte. En hij heeft ook niet gezondigd. Je zou ja, misschien met enige vrijheid mogen zeggen dat de Heer Jezus vanaf het begin dat hij geboren werd als mens al wedergeboren was. Zo, hè? Omdat hij uit God geboren was. Hij was niet, staat er in het begin van het Johannes-evangelie, uit de wil van het vlees of uit de wil van een man. Nee, hij was uit God geboren. En dat geldt ook voor mensen. Het gaat erom, om de gelovige, dat hij weet, ik ben niet uit de wil van het vlees of uit de wil van een man. Dat deel van mij, dat is oude mens. Maar dat deel wat uit God geboren is, ja, Dat is volmaakt. En dat is waar Johannes in feite op wijst. En dat is ook waar de schrift op wijst. Nou, als we nog eventjes verder denken over de Heer Jezus, laten we even teruggaan naar Romeinen, even naar Romeinen 8. Want als het gaat om de Heer Jezus Christus, is het toch wel belangrijk dat wij met elkaar vaststellen dat de Heer Jezus inderdaad niet kon zondigen. Hè? Je kunt het ook even omdraaien. Je kunt ook zeggen van nou, als Johannes in 1 Johannes 3 vers 9 al schrijft dat een mens die uit God geboren is niet kan zondigen, nou dan moet dat zeker voor de Heer Jezus Christus gelden. Desondanks kom je nog regelmatig in artikelen of boeken, of soms wel eens in spreekbeurten, hoor je het of kom je het tegen, dat er gezegd wordt dat de Heer Jezus had kunnen zondigen. En dan wordt er wel gelijk bij gezegd, maar gelukkig heeft hij het niet gedaan. Maar ik durf gerust de stelling aan om te zeggen, de Heer Jezus kon niet zondigen. Dat was juist het grote verschil. De Heer die had namelijk geen zondenatuur. Als je zegt van de Heer Jezus had kunnen zondigen, dan overzie je ook niet helemaal, denk ik, wat je zegt en wat dat betekent. Als je zegt de Heer Jezus had kunnen zondigen, dan betekent dat feitelijk, even heel kort door de bocht, dat je zegt dat God zondig is. Kijk, de Heer is uit God geboren. Dat wat in u verwekt wordt, zo stond er in Matthäus 1, dat is uit de Heilige Geest, staat erbij. Het staat er zelfs tot twee keer aan toe in het begin van het Matthäus Evangelie. Dus Christus, zo werd het gezegd tegen Maria, dus Christus is uit God geboren. Nou, en daarom kon hij niet zondigen. Want hij had geen zondenatuur. En wij als mens, wij staan daar tegenover. Wij zijn, in eerste instantie tenminste, wat onze natuurlijke geboorte betreft, wij zijn uit de mens geboren. Wat we gemeen hebben, dat is dat zowel Christus als wij een menselijke moeder hebben. Maar we hebben verschillende vaders van nature, vanaf het begin. Wij hebben onze aardse vader als vader. En de Heer, die had zijn hemelse vader als vader. En daarom geen zondenatuur. Nou, er staat in Romeinen 8, want daar willen we even een paar versen over lezen. Er staat in Romeinen 8 vers 3. Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Dus hij heeft zijn eigen zoon gezonden, daar gaat het dan even om in vers 3. In een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Nou zit in die woorden gedaante gelijk aan, of een gedaante gelijk aan, dat zijn vier woorden en die vier woorden zijn de vertaling van één, slechts één woord. En dat woord dat wordt, eigenlijk, het komt niet zo verschrikkelijk vaak voor in de Bijbel, maar het wordt in ieder geval ook wel vertaald met gelijkenis. Dus hij kwam in een gedaante gelijk aan, het zondige vlees staat er. Heeft iemand een NBG-vertaling? In de likeness, ja, en waarvan? Wat staat erachter? Likeness, en dan? Likeness als zinvol vlees. Ja, oké. Dus de gelijkenis van het zondige vlees. Dus zo wordt dat hier gesteld. Dus de Heere die heeft zijn zoon gezonden. Ja, in de NBG-vertaling staat in een vlees aan dat der zonde gelijk. Zo was het. Dus in dat vlees is de Heer gekomen. En dat vlees, dat kwam voort uit zijn moeder. Alleen de Heer zelf, tenminste zijn ik, zijn geest, zijn persoonlijkheid, was uit God geboren. Dus hij had de goddelijke natuur. Nou, dit is één vers. Maar er zijn wel een paar versen die zeggen daar iets over. Dus we onthouden deze even. Een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Als u nou even met me meebladert naar de Filippenzenbrief. Naar Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2, daar staat, en dan begin ik gewoon maar even in vers 7, want ja, wat eraan vooraf staat, dat weet u wel, dat is wel bekend, hè. Maar vers 7, daar staat, hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Nou, die woorden die we net lazen in Romeinen, de woorden een gedaante gelijk aan, die woorden die worden hier vertaald in vers 7, want daar staat hetzelfde grondwoordje namelijk, met het woordje gelijk. En eigenlijk zou je hier moeten zeggen, in de gelijkenis van de mensen. Dus de Heer Jezus, die heeft de gestalte van een slaaf aangenomen, en hij heeft de gelijkenis van de mensen aangenomen. En hoe dan? Nou, dat komt dan in vers 8. Het is allemaal een beetje verwarrend, omdat daar opeens het woord gedaante staat, terwijl het een ander woord is als wat in Romeinen staat. Maar er staat, en in gedaante als een mens bevonden. In de NBG-vertaling staat, en in zijn uiterlijk als een mens bevonden. En dat is nou precies wat er aan de hand is. He, want hij werd niet zomaar als mens bevonden. Nee, in zijn uiterlijk werd hij als mens bevonden. Want hij kwam in een lichaam zoals wij mensen dat hebben. Een lichaam aan dat van de zonde gelijk. Dus zo kwam hij. He, in zijn uiterlijk als een mens bevonden. En in gedaante als een mens bevonden staat hier dan. Dus als je naar de Heer Jezus keek, zag je daar, zeg maar, de uiterlijke vorm van een mens. En in die zin niet verschillend van welk mens dan ook. Het verschil zat hem aan de binnenkant. Hè? Als je de geloofsbelijdenissen leest, en sommige geloofsbelijdenissen die overdrijven dat echt ongelooflijk, maar daar wordt dan heel erg gewezen op hoe de Heer Jezus als mens in deze wereld kwam. En dan staat er, volkomen God en volkomen mens. Nou, dat is zo'n beetje het moeilijkste wat ooit zou moeten kunnen plaatsvinden. Eigenlijk kan dat dus helemaal niet. Volkomen, hè, dus vanaf het moment dat de Heer Jezus in de wereld gekomen is, want daar gaat het om, wordt er gezegd, hij was volkomen God en volkomen mens. Nou, eigenlijk zou u, ik weet niet of u daar groot mee geworden bent met de geloofsbelijdenis, ik wel. Moesten we leren op de school met den Bijbel. En, nou ja, hè. Maar eigenlijk zou je even op internet moeten gaan zoeken naar verschillende geloofsbelijdenissen die er zo in het begin van het christendom opgetekend zijn. Nou, en sommige die overdrijven zo enorm de volmaaktheid van Christus als God en de volmaaktheid van Christus als mens. Het is bijna lachwekkend als je dat doorleest. Dus dan zou je eventjes, Even een leuk stukje huiswerk. Het is wel grappig dat je ook denkt van hoe is het mogelijk. Ja, dat werd ook allemaal gedaan tegen een bepaalde achtergrond. Hè? Dat snap ik ook wel. Maar het was een soort verdediging van het geloof. Maar wat de Bijbel zegt is, nee, hij kwam in deze wereld en in zijn uiterlijk werd hij als mens bevonden. Dus niet volkomen mens. Maar wel voor zover het zijn uiterlijk betrof. Innerlijk zat het anders. Was hij juist verschillend van werkelijk elk ander mens, namelijk, hij was uit God geboren. En daarom, zei Gabriel tegen Maria, zal datgene wat in u verwekt wordt, zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Je zag het niet aan hem. Ik denk, als iedereen dat had gezien, Ja, dan was het natuurlijk allemaal heel anders gelopen. Want dan hadden ze zijn heerlijkheid al gezien. En dat is nou juist het grote punt, dat hebben ze niet gezien. En Paulus die zegt ook van, ja, stel je voor dat ze iets daarvan gezien hadden, van die heerlijkheid, dan hadden ze hem niet eens gekruisigd. Nee, dat geloof ik ook niet. Maar het is juist omdat hij in zijn uiterlijk als mens gezien werd, dat de weg vrij was om hem te doden. Nou, nog een tekst uit Hebreeën 4. Daar staat. De brief aan de Hebreeën. Nou, dan heb je te maken met het nageslacht van Abraham. Hebreeën 4, vers 14. Daar staat, nu wij dan een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. En zo staat het er ook precies, letterlijk. Zonder zonde. Hier zegt de NBG-vertaling, zonder te zondigen. Dus dan krijg je nog een beetje het idee van, ja, hij had kunnen zondigen, maar hij heeft het niet gedaan. Maar hier staat gewoon zonder zonde. Dus zo was de Heer in deze wereld. En ja, het gaat om vaderschap en zoonschap, hè, wat deze dingen betreft. We hebben vorige keer gezien, hè, laten we ondertussen maar teruggaan naar Romeinen. Maar we hebben vorige keer gezien in Romeinen 5 vers 12, dat door één mens de zonde de wereld is binnengekomen. En door de zonde de dood, en de dood is doorgegaan tot alle mensen. Omdat allen, staat er dan, gezondigd hadden. Nou, als het om de Heer Jezus gaat, de Heer Jezus is niet gestorven omdat hij gezondigd heeft. Want de Heer Jezus was zonder zonde. Hij had ook geen zondenatuur, dus hij kon ook niet zondigen. Sterker nog, aan het kruishout op Golgotha werd hij notabene tot zonde gemaakt. Nou, dat kan alleen maar als je voor die tijd niet zonder zonde was. Dus hij werd tot zonde gemaakt. Dus nogmaals, het gaat om vaderschap en zoonschap. En weet je, dat is zo mooi. Ja, wat heet mooi. Aan de ene kant heb je natuurlijk Adam. En Adam is degene die de keuze gemaakt heeft voor zijn vrouw. Naast de basis kwam te staan waarop hij geschapen was. Adam, staat er in de Timotheusbrief, heeft zich niet door verleiding laten... Heeft de overtreding niet, of de misstap, de overtreding niet door verleiding gedaan. Nou, als hij zich niet heeft laten verleiden. Hè, dus we moeten niet het beeld hebben van dat Eva daar, Adam stond te lokken zo met een vrucht, weet je wel. Je hebt bij ons in de buurt, in Wijk Beduurste, heb je natuurlijk heel veel van die boomgaarden en zo. En er staat ook een hele grote, dat is zo'n fruitdistributiecentrum. En er staan ook van die grote vrachtauto's voor. En dan zie je op de zijkant zie je een mooie vrouw met een appel zo. En aan de andere kant staat dan Adam, weet je wel. Tenminste, een man moet dan Adam voorstellen. Maar dat is natuurlijk de grote clue. Adam is niet door verleiding in overtreding gevallen. Dat is wat de Bijbel zegt. Dus als hij niet door verleiding in overtreding gevallen is, heeft hij zelf de keuze gemaakt. Dat is wat Adam gedaan heeft. En zo is de zonde de wereld binnengekomen. En dat is maar doorgegaan en maar doorgaan. En wij zitten nog steeds met de gebakken peren. Om het toch maar even op het fruit te houden. He? Dus, waarom zijn wij zondaren van nature? Ja, omdat wij een zondige vader hebben. En waarom is hij een zondaar? Omdat hij een zondige vader had. En zo gaat dat terug tot Adam. En je ziet dat een hele duidelijke manier zie je dat terug, hè, in het proces dat de Heer Jezus aangedaan wordt door Pilatus. Met die moordenaar, weet je wel. Die moordenaar die wordt vrijgelaten. Hè, die man die wist werkelijk nergens van. Hè, dus die zit daar gewoon in zijn gevangenis zit hij daar af te wachten van, nou ja, wanneer gaan ze me halen, gaan ze me doden. Was ten dode opgeschreven. Die man die wordt zomaar uit zijn kerker gehaald. Hij had er niet om gevraagd of wat dan ook. En hij komt daar voor het publiek te staan. En dan staat hij naast Christus. En dan laat Pilatus de mensen kiezen. Zeggen jullie maar, wie moet ik vrijlaten? Pilatus die had nog een beetje het idee van, nou ja jongens, die Barabbas, hè, want zo heette die. Ja, dat is nogal een vent. Dus die zullen ze wel niet kiezen. Maar die kozen ze. En zo staan ze daar met z'n tweeën naast elkaar. Je kunt zeggen Barabbas en Barabbas. Want Barabbas betekent zoon van de vader. Nou, die moordenaar was nou precies een zoon van zijn vader. En je had daarnaast ook staan Christus, de zoon van zijn vader. En daar heb je het grote verschil. En het loon dat de zonde geeft, zegt Paulus, dat is de dood. En het loon of de genadegave die God schenkt, dat is het eeuwige leven. En terwijl Barabbas en de Heer Jezus daar zo staan, wordt hun lot in feite verwisseld. Want waar Barabbas had moeten sterven, zeg maar gerust, waar de mens in het algemeen had moeten sterven, daar mag gaat deze vrij uit, echt uit genade. Want nogmaals, Barabbas had er niet om gevraagd. En hij gaat vrij uit ten koste van degene die zonder zonde was. En hoe gebeurde dat dan? Nou ja, inderdaad, aan het kruishout op Golgotha, toen hij tot zonde gemaakt werd. En daar vond de grote verwisseling als het ware plaats. De grote verandering, we hebben daar vorige keer zo over gehad. De verzoening, het veranderen, het volledig veranderen van wie Christus was. Dus in zijn uiterlijk als mens bevonden, is hij gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Dat is werkelijk ongelooflijk. Ik weet niet of u zich dat realiseert, ja, natuurlijk realiseert u zich dat. Maar dat de Heer Jezus Christus, want het staat er, we hebben dat net gelezen, of ik weet niet of we het gelezen hebben, maar het stond in Filippenzen 2 in ieder geval, dat hij gehoorzaam is geworden tot de dood. En dan zegt Paulus nog even bij, ja, tot de kruisdood. Want de Heer Jezus, die en dat blijkt uit alle beschrijvingen van de evangeliën, als het gaat om het moment van het sterven van de Heer, maar de Heer Jezus Christus stierf zelf. Ik weet niet, ja, dat zeg ik een beetje raar natuurlijk. Maar we weten allemaal dat de kruisiging, dat was om mensen op een pijnlijke manier aan hun einde te brengen. Dus dat was een marteldood. En het hele idee erachter was, laat ze maar hangen, net zolang tot ze sterven. Maar de Heer Jezus die had bij zijn leven al gezegd, de Zoon des Mensen heeft macht om zijn leven af te leggen en het weer op te nemen. Dus de Heer Jezus die stierf inderdaad aan het kruis, maar hij is niet gestorven, tenminste als je het zo mag zeggen, hij is niet gestorven omdat hij gekruisigd is. Hij is gestorven omdat hij zelf op het laatst zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is wat. En daarom is dat ook zo belangrijk dat Paulus dat erbij zegt. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Want als de Heer Jezus zelf de macht had om zijn leven af te leggen, had hij dat natuurlijk ook wel wat eerder kunnen doen, bij wijze van spreken. Dan was hij ook gehoorzaam geweest, ja, tot de dood, maar niet tot de kruisdood. Dus hij moest werkelijk aan het kruis sterven. Iets ongelooflijks. Hij heeft de volledige weg heeft hij afgelegd. En aan het kruishout is hij gestorven. En dat was, je kunt dat in Marcus evangelie lezen. Toen was de Heer Jezus gestorven. En toen gingen een paar van de discipelen die gingen naar Pilatus toe. En die vroegen of zij het lichaam van het kruis mochten halen. En toen verwonderde Pilatus, staat erbij, zich erover dat hij al gestorven was. Maar ja, dat was eigenlijk niet gebruikelijk. Hij had bij wijze van spreken nog een paar uur moeten lijden. Totdat hij niet meer kon en stierf. Nee, Pilatus was dus verwonderd dat hij al gestorven was. En dan stuurt hij er eerst een hoofdman naartoe. En die moet maar even checken of de Heer Jezus inderdaad dood is. En dan geeft hij het lichaam vrij. Dus dat laat ook zien dat het iets bijzonders was. Dat de Heer al gestorven was. Ja, voor de, in ieder geval door de mensen, bestemde tijd. Omdat hij zelf al de dingen in de hand had. Ja, dat is wel iets wonderlijks. Dus de Heer is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En zeg maar gerust tot en met de kruisdood. Hij is aan het kruis, de dood des kruises. Hij is aan het kruis, is hij gestorven. Romeinen. Hoe kwamen we hier nou eigenlijk op? Oh ja, dat je als je uit God geboren bent niet kunt zondigen. En de Heer Jezus die kon dus niet zondigen, want hij was uit God geboren. Dat was, daar ging het om. Nou, dat is voor ons anders. Wij bevinden ons in een lichaam, net als de Heer Jezus, aan dat der zonde gelijk. Alleen wij kunnen daar niet op dezelfde manier mee omgaan zoals de Heer Jezus daarmee omging. En daarom wil het nog wel eens gebeuren dat een gelovige zondigt. Maar wat is nou de intentie van jou als gelovige? Paulus stelt die vraag, zullen wij in de zonde blijven zodat de genade toeneemt? Nou, dan zegt hij meteen, volstrekt niet. Hoe zullen wij, die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Kijk, en nou komt het erop neer dat Paulus zegt van, realiseer je wel wat er met jou als gelovige aan de hand is? In vers 3 zegt hij, of van hoofdstuk 6, of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Dus nou spreekt de apostel over de eenwording van de gelovigen met Christus. En hij heeft het dan erover, over het in Christus Jezus gedoopt zijn. Wat betekent dat nou eigenlijk, zegt Paulus? Realiseer je dat? En moet je dus realiseren, wij moeten ons dat even realiseren, dat Paulus dit al schreef in de handelingenperiode. We zullen zo meteen nog even naar de Efeze en de Colossensebrief gaan, om te laten zien dat Paulus daar wel op aansluit in zijn late brief, maar ook nog een stap verder gaat. Maar hier, ik zou haar zeggen, dit hebben we in ieder geval. Dat Paulus zegt van, ja, zul je nou in de zonde blijven? Hij zegt, jongens, eigenlijk kan dat gewoon niet. Want je moet je even realiseren wat je bent als je een gelovige bent. Dan ben je namelijk in Christus Jezus gedoopt. In hem ondergedompeld. En dat betekent dat je ook in zijn dood bent ondergedompeld. En dat is een dat is een doop, zoals dat ook hier beschreven wordt, die je kan omschrijven als een geestelijke zaak. Een geestelijke doop. Dat wat er werkelijk met de gelovige gebeurde toen hij zijn vertrouwen op Christus stelde. Dat is dat je met Christus in zijn dood gedoopt bent. En Paulus zegt, je bent niet alleen in zijn dood gedoopt, vers 3. Vers 4, je bent ook met hem begraven door de doop in de dood. En doop betekent in alle gevallen de onderdompeling. En dan staat er ook op dat zoals Christus uit de doden opgewekt is, de heerlijkheid tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuw leven zouden wandelen. En dan zegt hij in vers 5, want wij zijn met hem één plant geworden. gelijk aan zijn dood, zodat we ook gelijk zouden zijn aan zijn opstanding. Nou, in dit stukje, ik heb dat eventjes op een rijtje gezet, daar schrijft Paulus verschillende keren allerlei woorden waarin het Griekse woordje sun zit. En sun, dat betekent samen of met, mede. Hè, als wij het hebben over een, bijvoorbeeld een synthese, dat eerste woordje komt ook van dat Griekse sun. En dat betekent een samengaan van twee verschillende standpunten. Hè? Je hebt een these, je hebt een antithese, stelling en een tegenstelling. En die twee gaan samen, poldermodel, en dan krijg je een synthese. Hè, dan, nou, dat is een samenstelling. Nou, hier heb je allerlei woorden waarin dat steeds staat. Er staat bijvoorbeeld in het vierde vers, daar staat wij zijn dan met hem begraven. Eigenlijk staat er, wij zijn mede begraven. Door de doop in de dood. Dus met hem begraven. In vers 5, daar staat, wij zijn met hem één plant geworden. Dus ook weer dat woordje met. In vers 6 staat, onze oude mens is met hem gekruisigd. En daar staat ook het woord mede gekruisigd zijn. En in vers 8 staat, als wij nu met Christus gestorven zijn. Vervolgens geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. En elke keer kom je daar dat woordje met tegen. Dus Paulus kon hier al schrijven in de Romeinenbrief, voor de gelovigen, dat hun hele lot als mens, als het gaat om positie, dat lot ja, helemaal onlosmakelijk verbonden is aan werkelijk elke fase die Christus in zijn verlossingswerk tot stand heeft gebracht. In het lijden, het sterven, het begraven zijn, in het opstaan, het levend worden. Wij zijn zo in die zin compleet en geheel één geworden. Met hem gekruisigd, bijvoorbeeld. Nou ja, dat heeft dan voor ons ook het sterven tot gevolg. En Paulus zegt van ja, als dat nou gebeurd is, als je je dat nou realiseert, dan kun je niet in de zonde blijven. Want feitelijk is dat al achter je. Ligt dat achter je. He? Omdat je met Christus juist via de dood in het nieuwe leven bent gekomen. Eventjes naar de Colossensebrief. Want er staat in de Colossensebrief iets dergelijks. In grote lijnen stemt het overeen. Maar dan komt er ook nog iets bij. En dat is nou juist zo mooi. Colossense 2, vers 11 en 12, daar gaat het ook over de doop in de dood. Vers 11 zegt, Colossense 2, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem opgewekt bent door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. Nou is het zo dat met name in vers 12, daar staat met hem begraven in de doop, daar heb je weer datzelfde woordje sun, mede begraven. En er staat vervolgens ook met hem opgewekt. En ook daar staat weer datzelfde woordje, mede opgewekt. Als ik het een beetje letterlijker zou lezen, vers 11, dan staat er, in hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, in het uittrekken van het lichaam. Want als je zegt door het uittrekken van het lichaam, dan zou je zeggen van nou, dat is nog iets, dat kun je zelf doen. Maar in het proces van uittrekken van het lichaam, heeft die besnijdenis plaatsgevonden in het uittrekken van het lichaam van de zonden, van het vlees. En dan staat er in de besnijdenis van Christus. En zo ben je met hem begraven in de doop. En dan staat er vervolgens, waarin u ook mede bent opgewekt. En dat is iets, toch wel iets heel bijzonders. Want vooral dat laatste, dat je met Christus bent opgewekt, dat is iets dat lees je in de Romeinenbrief, lees je daar niet. He, wat je in de Romeinenbrief leest, is wel dat je zult leven, dat soort dingen. Maar niet dat je mede bent opgewekt met Christus. Dus ja, daar is iets bijzonders aan de hand. Als u even een hand houdt bij Colossenzen, want dan kunnen we daar zo meteen even gemakkelijk nog naartoe. Maar als u even met mij een klein beetje terugbladert naar 2 Korinthe 4. En Korinthe is weer een brief. Beide Korinthebrieven zijn brieven die in dezelfde periode vallen als de tijd waarin Romeinen geschreven is. De Korinthebrieven zijn nog iets eerder dan de Romeinenbrief geschreven, want de Romeinenbrief is de laatste vroege brief. Nou, in 2 Korinthe 4, vers 14, daar schrijft Paulus: wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Nou, je ziet wel het verschil, denk ik. Want hier spreekt Paulus de zekerheid uit dat God, die de Heer Jezus opgewekt heeft, zegt Paulus, hij zal ook ons door Jezus opwekken. En dan staat er dus niet, want dat helpt misschien nog beter om dat te zeggen, er staat dus niet dat Paulus hier zegt dat hij al met Christus opgewekt is. Er staat hier, zo ook ons door Jezus zal opwekken. En dat staat dus in de toekomende tijd. Dus Paulus die spreekt hier de hoop uit, ja, hoop, wat heet, hij spreekt hier de zekerheid uit, want hij zegt, wij weten immers. Dus zoveel was wel goed, zoveel was wel zeker, dat degene die, en dat is God, die de Heer Jezus opgewekt heeft, ach, zegt Paulus, die zal ook ons opwekken. En dan kun je afvragen van, ja, maar wacht even, wanneer zal dat dan gebeuren? Wanneer zal hij ons dan opwekken? Nou, als je het allemaal bestudeert in het licht van al die vroege brieven van de apostel Paulus, dan kom je erachter dat dat opwekken plaats zal vinden bij de wederkomst van Christus. Dus, even zomaar een conclusie. De gelovige uit die tijd, die was nog niet opgewekt met Christus, maar dat zou pas plaatsvinden bij de wederkomst van Christus. Dan zullen degenen die het eerst in Christus zijn ontslapen opgewekt worden en daarna de levenden en samen als één geheel naar hem toe. Zal opwekken. Als u een brief eerder kijkt, 1 Korinthe 6, vers 14... Daar staat, nou er staat eigenlijk zo'n beetje hetzelfde, vers 14, 1 Korinthe 6 vers 14, daar staat, en God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Nou, dat is ook weer zo'n vers. Ik kan het u nog sterker vertellen, en dan hoef ik niet eens te liegen, maar je zult nergens in de vroege brieven lezen dat de gelovige al opgewekt is met Christus. Als een voldongen feit, als iets wat gebeurd is. Dus wat hier staat, dat is ook ja, echt de realiteit zoals dat in die tijd was. Dus de gelovigen van toen, als wij Paulus hadden gekend en hij had ons die brief zo geschreven, wij woonden in Korinthe, weet je wel, kreeg die brief. Dan leefden wij met Paulus in dezelfde hoop van, ach ja, maar de Heer Jezus die zal ons lichaam eenmaal opwekken, of God zal dat doen. Het zal gebeuren. Nou, en nou weer even terug naar Colossenzen, want daar hadden we de hand nog. In Colossense 2, vers 12, daar staat, en dan sla ik even het cursieve over, daar staat, met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Kijk, als dit geschreven was in de lijn van Korinthe, dan had hier gestaan, waarin u ook met hem zult worden opgewekt. Als een toekomende tijd. Maar hier wordt het dus omschreven als iets wat al gebeurd is. En Paulus die schrijft dat hier. Als je in hoofdstuk 3 kijkt, in vers 1, doet hij dat daar ook. Hij zegt daar, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. En als je in Efeze 2 kijkt, Efeze 2 vers 6, en dat zijn ook meteen de enige drie teksten in de late brieven van Paulus, waar je leest over de medeopwekking. Daar staat, en dan sla ik ook in dit vers even het cursieve over, dus vers 6, en heeft mede opgewekt en mede in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus je bent zalig geworden. Hij heeft ons lief gehad. Je bent zalig geworden. Je bent met Christus, staat er in vers 5, levend gemaakt. En met hem, vers 6, opgewekt. En in de hemelse gewesten, mede in de hemelse gewesten gezet. Dat is wat nu al gebeurd is. En andersom geldt voor de late brieven van Paulus, dat je daar nergens zult lezen dat de gelovige nog uit moet zien naar zijn opwekking, maar dat je juist daar leest, die opwekking is al een feit. Dus ergens maakt dat de boodschap uit Romeinen 6 voor ons, ja, zeg maar, nog ernstiger. Als je de vraag stelt, zouden wij dan bij de zonde of in de zonde blijven, zodat de genade toeneemt? Dan zegt Paulus nu aan ons van, ja, maar wacht nou eens even. Kijk nou eens even wat er met je gebeurd is. Je bent met Christus gekruisigd. Je bent met hem gestorven. Je bent met hem in de dood geweest. En staat er dan, je bent met hem opgewekt. Dat is wat er gebeurd is. Zover heeft God het nog met geen enkel mens of geen enkele groep van mensen in zijn hele plan gebracht, dat je kunt zeggen, ik ben al opgewekt. Nou zien we dat al aan elkaar natuurlijk, dat we opgewekt zijn. Nee, maar geestelijk dan, hè? Dus wij kunnen zeggen dat we opgewekt zijn. En als er dan iemand is die zegt van, nee, er staat in de Bijbel, hij zal je opwekken. Dan kun je gerust zeggen van, ja, dat zal wel. Maar als ik kijk naar wat geschreven is over het lichaam van Christus, dan moet ik vaststellen dat ik al opgewekt ben. Oftewel, ik ben al wakker geworden. Ik ben al levend gemaakt. En het enige waar ik nog op wacht, dat is de opstanding. Want opstanding en opwekking is inderdaad wel iets verschillends. Hè? Opstanding vindt altijd plaats na de opwekking. Andersom, daar krijg je ongelukken van. He, dus je moet eerst wakker worden en dan opstaan. Dat is in ons dagelijks leven al handig. En dat is in de geestelijke dingen is dat ook zo. Nou, en dat station van de opwekking is nota bene al gepasseerd. En ja, hoe dat allemaal precies zit, he, dat is dan zeg maar vers 2. Maar we kunnen in ieder geval wel op grond van dit soort teksten zeggen van, nou, het is al gebeurd. En het enige waar we nog op wachten, dat is de opstanding. En ik heb het idee, maar ik heb het nog niet meegemaakt. Maar ik heb het idee dat op het moment dat je sterft, dat je dan dus ook niet meer, zeg maar, het dodenrijk ingaat om daar te wachten tot je wakker gemaakt wordt en vervolgens opstaat. Maar dat je eigenlijk meteen al opstaat. Dat, ja, die geweldige hoop is, persoonlijke hoop is, die je mag hebben als gelovige nu. Ja, en als je dan daaraan denkt, om dan toch maar weer even terug te komen op wat Paulus schrijft, hè, in Romeinen 6. Als je daaraan denkt, dan denk je inderdaad van ja, dan heeft het eigenlijk geen zin. Dan heb ik ook gewoon helemaal geen zin om in de zonde te blijven. Hè, volstrekt niet. Als je nou je bewust bent van wat God in Christus al aan je geschonken heeft. Ja, dat is zoiets machtigs. Hè, dat is zoiets geweldigs. En op die tweede vraag die Paulus stelt, wat dan? Zullen we zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Ja, onder die wet waren we al niet. Maar genade, ja, dat is wel iets dat kennen we. Niet in de zin zoals Paulus het hier bedoelt, in het licht van het nieuwe verbond. Maar hè, wij hebben deel gekregen. Ja, en dan komt het dan toch weer, dat stapje verder, hè, wat Paulus dan gaat, wat Paulus zet in zijn late brieven. Dat wij deel hebben alles overtreffende genade, grootte van de genade van God. Het is niet zomaar genade of nieuwe verbondsgenade. Nee, het is de alles overtreffende rijkdom van Gods genade waar je deel aan hebt gekregen. En ook dat mogen wij ons realiseren. En ja, hoe zit dat dan? Maakt dat ons dan meteen, zeg maar, tot veel betere christenen of zo, in vergelijking met deze mensen? Of met Paulus toen? Kunnen wij dan zeggen van, ja goed, wij zijn gewoon een stapje verder. Ja, we zijn inderdaad geestelijk gesproken wel een stapje verder, ja. Maar ja, daar hebben we zelf helemaal niks aan kunnen doen. Wil dat dan zeggen dat je totaal geen last meer hebt van zonde of zondigheid? En dan even los van dat je in een zondige wereld leeft en met mensen om je heen leeft die het allemaal niet zo nauw nemen misschien. Maar gewoon puur voor jezelf. Wil dat dan zeggen dat wij daar helemaal geen last van hebben? Ja, weet je, eigenlijk, hè, dat is de les van Romeinen 6, zou je moeten realiseren wat je bent in Christus. En dan blijkt dat onze positie, ja, feitelijk nog zoveel groter is dan wat Paulus hier al aandraagt. He, dat je denkt van ja, wat zijn wij ongelooflijk rijk geworden. Hier staat in Romeinen 6 vers 8, als we nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Wij zeggen, we zijn al levend gemaakt met Christus. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Wat zijn sterven betreft, is hij eens voor altijd voor de zonde gestorven. Wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. En zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Zo moesten zij dat voor zichzelf rekenen. Paulus die schrijft in de Colossensebrief, als je dan met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, aan de rechterhand Gods. Bedenk wat boven is, niet wat op de aarde is, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus ja, wij kunnen ook zeggen, net als toen, wij zijn rechtens vrij van de zonde. Zo ziet God het. En ja, wij leven nog steeds in een lichaam aan dat van de zonde gelijk. En de meeste zondigheid die we doen, ja, of de meeste, ja, dat komt toch door middel van ons lichaam over het algemeen. Onze oude natuur, hè, dat zijn allemaal dingen die spelen mee. Maar wat is het goed om je te realiseren hoe God je ziet. Hè, en dat God je aanziet in de Heer Jezus Christus. En ook voor ons, of misschien wel in het bijzonder voor ons, geldt hè, dat daar waar we de fout ingaan, dat we ons toch in dankbaarheid mogen keren tot God en mogen weten, er is niets veranderd aan mijn positie. Oh, dus dan kun je er maar op los zondigen? Nou, moet je niet verder vertellen, maar eigenlijk wel. Want het doet niet af aan de genade van God. Is het dan de bedoeling dat je erop loszondigt? Nee, natuurlijk niet. Dat weten we ook wel. Hè, en ja, weet je, naarmate je daarin groeit, ontdek je steeds beter en steeds meer dat het inderdaad zo is. En heb je ook steeds minder de neiging om je daarmee bezig te houden. In dat tweede deel van hoofdstuk 6, daar gaat het dan wat meer over de praktijk en over waar ben je nou een slaaf van, in wiens dienst sta je. In het 16e vers zegt hij: weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt? Dus als je als dienstknecht van de zonde opstelt, ja, dan is dood je loon. Als je je als dienstknecht opstelt van de gehoorzaamheid, dan is de gerechtigheid het loon. En gerechtigheid, hebben we vorige keer gezien, dat heeft met leven te maken. Vandaar ook die conclusie van Paulus: het loon dat de zonde geeft is de dood. De genade die God schenkt is eeuwig leven door Jezus Christus. Dus ja, het is maar net, hè, waar draait het om? Paulus schrijft in vers 21, wat voor vrucht had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Dus als je leeft uit de zonde, zegt Paulus, dan heeft dat een bepaalde vrucht tot gevolg. Maar als je leeft uit de genade, heeft dat ook vrucht tot gevolg. Laten we nog heel eventjes naar... laten we maar even naar de Filippenzenbrief gaan. Filippenzen 1. Daar schrijft Paulus in vers 9 tot 11. En dan weet je al, hè, dan gaat het daar om het gebed om tot de erkentenis van de waarheid te komen. Dan staat er in vers 9: en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven, tot in de dag van Christus. En dan staat er: vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Dus de vruchten van gerechtigheid. Bij dat oude leven, daar horen vruchten. Daar schrijft Paulus over in Romeinen 6. En hij zegt erbij, ja, dat zijn eigenlijk dingen, daar schaam je over. En het kan maar zo zijn, hè, dat nu ook wel eens zo is. Dat je een zonde, misschien wel zondigt of wat dan ook, en dat je, ja, je schaamt je er dood voor om. Letterlijk eigenlijk. Maar aan de andere kant is er ook het leven vanuit Christus. En daarvan zegt Paulus, hè, dat loopt uit op die dag van Christus. En dan staat er, dan zul je vervuld zijn van vruchten van gerechtigheid. En weet u wat nou het punt is? Een vrucht die groeit langzaam. Hè, een vrucht, over het algemeen is het niet zo, hè, dat je van de een op de andere dag dat de appels aan de bomen hangen, weet je wel. Dat duurt eventjes. Voordat ze rijp zijn, dat kost tijd. En dat is ook hier, hè, wat hier aan de hand is. Als Paulus hier bidt voor de gelovigen, hè, dan, en dat loopt uit op vruchten van gerechtigheid door Jezus Christus. Dus het is ook uit genade. Hij moet het doen. Wij mogen vanuit het verlangen om met Christus te leven, mogen we het gebed op ons hart dragen dat hij ons vervult van die rechte kennis van God. En dan zal dat uitlopen op vruchten van gerechtigheid. En dat is waar het naartoe gaat. Groeit langzaam, heeft een beetje geduld voor nodig. Maar degene die het meeste geduld daarin moet hebben, dat is de Heer zelf. He, want hij, zegt Paulus in de 2e Timotheusbrief, hij is de landman. En hij is degene die het eerst van de opbrengst gaat genieten. Het gaat uiteindelijk dus allemaal om hem. Dus ja, broeders en zusters, zullen we dan maar in de zonde blijven? Zodat de genade toeneemt? Ah, volstrekt niet. Hè? Of zullen we zondigen? Nee, want dat is nou precies niet wat de intentie is van het tot geloof komen in Christus. De intentie is dat we volledig vrijgesteld worden in ons leven. Vrij van zonde, vrij van zondigen en uiteindelijk vervuld met vruchten van gerechtigheid. Doe er alsjeblieft niet zelf je best voor. Je kunt ook niet, om nog maar even dat beeld erbij te nemen, bij een appelboom gaan staan en proberen die boom te pushen dat die vruchten eruit komen. Moet je allemaal niet doen. Laat het maar mooi aan de Heer over. Dat komt allemaal wel goed. Komt al goud. Tot zover, broeders en zusters. Romeinen 6. Nou, Romeinen 6 en nog wat andere dingen. Hè? Zullen we met elkaar ook danken? Lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heere, voor alles wat u zo vol van genade en uit uw genade geeft. We willen u danken, Heere, dat we steeds meer mogen leren om daaruit te leven. Heere, als gelovigen. En we weten, Heere, dat het dan ook gaat om geestelijke dingen. Dingen die we misschien niet zomaar zien aan elkaar, aan de buitenkant. Maar dat het toch vooral ook gaat, Heere, om hoe het van binnen is. Heere, ook wat ons hart betreft. En we willen u zo danken, Heere, dat we in uw woord omschreven worden als nieuwe mensen. Heere, die van dag tot dag vernieuwd worden in overeenstemming met het beeld van onze Schepper, van u. En we danken u, Heer, dat u daarin tot uw doel komt. Dat het ook uw werk is. En dat wij, Heere, eigenlijk maar rustig mogen afwachten en ons bezig mogen houden met de dingen van u. Heer, zoals we het ook gelezen hebben in die psalm, Heere, waar we mee begonnen vanavond, dat de bede van ons hart mag zijn dat u, Heere, ons uw weg leert. Heere, de weg die we mogen gaan, de weg die uiteindelijk niemand anders is dan de Heere Jezus Christus. En dank u wel, Heere, dat die weg leidde via het kruis tot in de dood, maar ook weer in de opstanding. En Heere, zo mogen ook wij weten dat we met hem gestorven zijn, maar ook weer met hem opgewekt zijn. En ook, Heere, toen hij naar de hemel voer, dat daarin ook al de garantie lag voor onze hemelvaart. Want we zijn ook met hem gezet boven bij u in de hemelse gewesten. We willen u daarvoor danken. Dank u wel, Heer, dat we zo in het afgelopen seizoen bezig mochten zijn met uw woord. Heere, en in het bijzonder dan met deze mooie brief. Dank, Heere, dat u daarin ons ook weer helpt en leidt en dat u het ook allemaal weer uit wil werken in onze harten, Heer, en daarmee tot uw doel wil komen. Heer, zo willen we elkaar aan uw genade ook weer toevertrouwen, ook voor de komende tijd. We danken u daarvoor en we doen het alles uit genade. Amen. Amen.